Hey, Gerald hier van de podcast In Amerika. In deze podcast praten we over waarom fietsen Amerikanen eigenlijk niet en over de opkomende verkiezingen in Nederland op 29 oktober. Ben jij al geregistreerd? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook In Amerika met een K en op Instagram In Amerika Podcast. In Amerika, aflevering 131. Vandaag met Maxine, Colin en Martin Rorda. Maxine, waar ben jij vandaan?
Ik bel vanuit Bloomfield Hills, Michigan, net buiten Detroit.
En Martin?
Ik bel vanuit Iowa City, alhoewel ik net terug ben van een reis naar Indianapolis, waar ik de afgelopen week was. En maar even heen en weer gereden ben, omdat de vluchtverbinding heel slecht was.
O jee.
Ah, oké. Okay. En ik bel zelf vanuit Voorhees, New Jersey. En ik was de afgelopen week in de Chesapeake Bay, in Maryland. Ik geef zeilles in de zomer en ik doe een docking class, dus een aanlegklas. Dus het is een hele leuke klas, omdat je zit de hele dag een beetje met boten in de weer. Maar goed, hoe was jullie week? Eventjes heel snel even inchecken. Dus Martine, heb je al een huis gevonden?
Ja, ik heb een huis gevonden. Het bod is geaccepteerd, maar nu gaan alle details eigenlijk beginnen. Dus daar zijn we nu mee bezig. Maar als het goed is, dan als alles gewoon zou gaan zoals het zou moeten, dan 26 juni. Zou dan de datum zijn wanneer we de sleutels zouden krijgen. Dus ik ben benieuwd. Maar het is wel spannend, want ik ga 27 juni naar Nederland voor 2 weken. Oei. Dus ik hoop dat alles gewoon goed komt en dat we de sleutel krijgen op de 26e.
Dat is heel spannend. Ja, is een groot moment in iemands leven,
zeker.
De aankoop van een huis.
Zeker. En als je het voor het eerst doet, dan is het altijd spannend.
Ja, en ik weet, het is hier inderdaad veel meer gedoe dan en ook veel meer papierwerk dan in Nederland, voor zover ik me dat kan herinneren. Ik weet niet wat jouw ervaring is, Martin, in Iowa.
Ja, dat is een hele papierwinkel inderdaad. En vooral als het gaat om inspectie van het huis. Dat wordt uitermate grondig gedaan.
Goed, laten we beginnen met het eerste onderwerp. Het is iets wat me af en toe een beetje steekt, zeker als het mooi weer wordt, is dat het feit dat hier niemand fietst. En op zich. En ik kan me daar soms maatloos aan irriteren. Want zeker hier waar ik hier woon, daar zijn relatief weinig heuvels. Maar het is alleen maar auto's, auto's, auto's. En dan denk ik, ik vraag me wel eens af, waarom fietsen die mensen hier niet? En mijn vraag is dus. Aan jullie, wat is jullie ervaring ermee? En heb je dat dus ook wel eens, ken je dat gevoel?
Ja, laat mij maar even beginnen. Ik heb in Iowa City zien we nog best een hele hoop fietsen, voor Amerikaanse begrippen. Dus daar wordt nog relatief veel gefietst. En dat is een studentenstadje. Dus die studenten pakken nog wel eens de fiets. En mensen zijn ook wel redelijk sportief. Dus gebruiken de fiets ook als sportmiddel. Dus, maar wat je ziet in de echte grote steden, dat valt me iedere keer op. Er worden 1 miljoen geïnvesteerd in aparte fietspaden. Zoals je dat ziet in Seattle en zie je overal. Maar je ziet er amper ooit een fiets op. Eén wat je ziet, dat zijn van die snelle elektrische hoe we dat, autopads en dan of scootertjes, daar worden ze voor gebruikt. Maar het is absoluut geen gewoonte om daar met de fiets op te zitten.
Nee, zeker niet. Bij ons ook niet. Ik woon natuurlijk ook nog eens in de auto-industrie stad. Dus ze hebben volgens mij ook geen toekomstplannen om fietsen überhaupt te introduceren. Want zij willen natuurlijk auto's verkopen, geen fietsen. Dus hier heb je ook, ik vind ook dat de wegen zijn zo groot. Als je dan zou gaan fietsen, dan is het ook, je riskeert je eigen leven bijna. Dus dat gaat eigenlijk gewoon niet. Maar inderdaad, wat Martin ook zei, wel in de studentenstad. Dus bijvoorbeeld University of Michigan is dan dichtbij voor Amerikaanse begrippen, dichtbij ons, een uurtje hier vandaan. En daar fietsen ze inderdaad ook. Omdat ja, het is gewoon handig als je naar je lessen moet of iets. Ja. Maar ja, of dan inderdaad als je bijvoorbeeld mountainbiked of gewoon als sport, dan doen ze het wel. Maar echt hoe wij het toch gebruiken om ook even boodschappen te halen en zo, dat kennen ze echt niet. Ik vind het ook altijd grappig als we het een keer over hebben, dat ik naar Nederland ben geweest en zeg, oh ja, kom makkelijk boodschappen doen op de fiets. En zij denken, hè, hoe zou je dat dan doen? Ik zeg, ja, gewoon die tas eraan hangen. Is dat niet gevaarlijk? Denk ik, ja, eigenlijk wel. Maar ja, hè, we zijn het gewend.
Nou, ik doe zelf veel aan racen op de racefiets. En dat is inderdaad wel vrij gevaarlijk, want mensen houden niet echt goed rekening met je. Je moet heel alert zijn. En ja, op de stoep racen, daar vind ik niks aan. Dus je moet echt wel op de weg zitten. En daar gaat ook echt wel eens af en toe iets mee mis. Er is een paar maanden geleden is er ook echt iemand doodgereden op de fiets. Nee. Dus uitkijken. En er is een bepaalde categorie weggebruikers. En die herken je al snel. Die echt een hekel heeft aan fietsen. Die hebben er echt een hekel aan. Die rijden zouden het liefst overheen rijden. En dat zijn met name de pick-ups. Dus daar let er maar eens op. De pick-ups die gaan dan bijvoorbeeld extra hard gas geven als ze langs je rijden. Om je te laten schrikken en dat soort dingen. Dus het blijft uitkijken.
Nee, klopt. Ik heb wel eens een keertje. In het begin heb ik het geprobeerd. En redelijk nog ook veel gefietst. En ik heb af en toe gooide mensen lege flesjes naar mijn hoofd.
Okay.
En ja. Of snij die af inderdaad. Of als je. En zelfs als je loopt. Dus ik heb ook eens gewoon. Ik woon niet eens zo ver van de stad. Maar als je, het is een beetje semi-platteland, zeg maar. En dus als je de buurt uitrijdt, heb je gewoon een tweebaansweg. Met geen voetpad natuurlijk. En als je daar loopt of rent. En dan loop dan meestal tegen het verkeer in. Weet je wel, aan de over, zodat mensen me zien. Er zijn heel vaker dan ik het prettig vind, zijn er mensen die dus recht op me afkomen rijden. En dan op het laatste moment eventjes snel wegdraaien.
Ja.
Of mensen die van achter komen en dan naast me rijden. En vervolgens mij van de weg af.
Goed, jee.
Letterlijk.
Volgens mij is dat hier wel iets beter. Van wat ik dan weet van mensen die wel fietsen. Maar ik heb ook geen fiets. Maar als ik toch een fiets zou willen kopen, dan zou ik toch het liefst gewoon een oma fiets willen. Maar dat kennen ze hier natuurlijk niet. Gewoon een oma fiets waar je gewoon gezellig mee rond kan rijden in een wijk of iets. Maar dat zou ik dan wel leuk vinden. Maar die zijn duur hier.
Oh ja?
Ik weet niet of het ooit was opgelegd. Ze bestaan een soort van, wat lijkt op een oma fiets. Maar echt veel duurder dan gewoon een normale fiets. Het is hier een beetje mountainbike-achtig als je een fiets koopt.
Nee, ik heb ook wel eens meegemaakt dat toen de kinderen nog thuis woonden, dat dan gingen we dan playdate. En dan gingen we met de fiets. En dan werd je echt heel raar aangekeken van, weet je wel, alsof je de fiets mag je niet gebruiken als iets wat utilitair is. Weet je wel, iets voor gebruiksdoeleinden. Alleen maar voor de lol. Dus dat je zeg maar met ergens naartoe fietst, dat vinden mensen heel raar. Ook fietsen naar de winkel, of fietsen naar de coffeeshop of naar de bar. Dat vinden ze allemaal heel erg. Je ziet ook helemaal nooit fietsen bij de winkel staan.
En je moet hier ook een helm op. Ja, ik weet niet, maar daar heb ik toch wat op tegen. Ik zou het niet. Ik kan en moet er niet aan denken om gewoon op mijn oma fiets een helm op moeten hebben. Kijk, als je gaat mountainbiken of zo, weet je wel, voor sport, dan snap ik het natuurlijk. Want je hebt meer kans om te vallen en dat soort dingen, want je gaat veel harder. Maar ik moet er toch niet aan denken. Iemand zei een keer tegen mij, ja, als je fietst in Nederland, dan moet je toch een helm op. Ik zeg, nee, niemand heeft een helm, denk ik. Ja, kinderen misschien. Maar
nou, nog niet. Het is wel iets wat al. Ik heb vroeger toevallig, en misschien dat dit met het onderwerp te maken heeft. Ik werkte vroeger voor de ENFB, de Eerste Nederlandse Fietsersbond. De ene, ja. En voordat we hier naartoe vertrokken, was het al een onderwerp van discussie. Of we al wel of niet een helm op moesten. Want het is wel zo dat je, de kans op hersenfracturen natuurlijk enorm aanmerkelijk verkleint.
Ja, zeker.
Als je een helm op hebt. Maar goed, hier is het, wat hier ook veel gebeurt, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar na de winter hebben alle wegen van die potholes.
Ja, dat is hier ook.
En daar, als je daar met de auto doorheen rijdt, heb je een gegarandeerd een lekker band. Maar ik ken ze niet persoonlijk, maar ik ken mensen die, zeg maar, mensen uit de omgeving kennen, die dus met de fiets erin zijn gegaan en op slag dood zijn.
Wow.
Omdat je, zeg maar, je knalt voorover met je hoofd op de grond en je breekt je nek direct.
Ja, inderdaad. Maar toch, ja, ik snap het toch. Maar die helm, oh, mij niet wel hoor. Ik vind dat toch zo. Ja, het klinkt heel lullig natuurlijk. Ik bedoel, het gaat om veiligheid en dat snap ik ook wel. Maar zie je nou echt een gemiddelde Nederlander een helm kopen omdat ze op de fiets gaan?
Nee, alleen op de racefiets. Maar we reden hier in het begin ook eerst zonder helm. En de mensen roepen je echt na. Hey,
ach, hè?
Ja, je wordt er echt op gewezen. Je moet die helm op. Met het Engels dan. En dan, de gek is, dan zie je ze ook rijden op een motor. En dan dragen ze helemaal geen helm. Dat is heel niet verplicht.
Ja, vreselijk, hè? Dat is toch niet te doen.
Nee,
in New Jersey, ik rijd zelf motor. En in New Jersey moet je inderdaad wel een helm op. In Delaware mag je zonder helm, maar heb je eentje nodig. Maar in Pennsylvania mag je zonder helm.
Nou.
En dan zie je ook jochies echt over de snelweg gaan met 150 km/u met een t-shirtje en flipflops. En
geen helm in Michigan op. Ook. Lachelijk. Ik weet niet of dat het mag, nee. Maar er zijn meerdere die dan inderdaad met een korte broek, geen helm. Dat ik denk, oh, vreselijk. Ik vind het ook nooit leuk om achter ze te rijden. Ik ben altijd bang, ja, als ze dan vallen, dan ben ik degene die er up overheen gaat. Nee, dat moet ik niet hebben. Ik ga wel weer 3 banen naar links om het te vermijden.
Dat klopt. Dat is inderdaad een heel interessant fenomeen, omdat je namelijk. Ik denk dat dit heel goed aangeeft wat de essentie van Amerika is. Weet je wel, van het individu versus de gemeenschap. Dus zoals ik het mij voorstel, is dat. Kijk, als je bijvoorbeeld. De reden waarom er geen helmet laws zijn, bijvoorbeeld in Pennsylvania. Is omdat het gewoon tegen wordt gehouden door de mensen die in die politieke cirkel zitten. Die willen namelijk een keer in de maand op zondagmiddag met een Harley rondjes rijden. En die willen helemaal geen helm op.
Ja.
Maar dus daarom wordt die wet niet veranderd. Omdat die mensen die de politiek betalen dat niet willen. Maar het gevolg is dat al de jochies die op die snelle motorfietsen zitten ook geen helm doen. Vanwege die reden. Dus als je kijkt, de cijfers vergelijkt tussen New Jersey en Pennsylvania en het aantal doden in het verkeer, sta je staven achterover hoeveel groot dat verschil is.
Ja.
Maar goed, ik vind het wel heel mooi om te zien. Dat is echt Amerika op zijn smalst. Als je daar met de politiek ogen naar kijkt.
Ja. Maar ik vind het wel jammer. Ik bedoel, ik zou best wel graag willen fietsen. Want als ik in Nederland ben, dan is het ook het enige wat ik denk, oh, echt fietsen deze week. Of dan in ieder geval iets wat ik graag doe.
Ik vind het. Ja, het is. Ik vind het ook. Als ik in Nederland ben, vind ik het zalig. Ook hier, als ik op de fiets ben. Het geeft je allemaal weer herinnering aan. Weet je wel, aan vroeger. Dat je dus in de school fietste. Mm-hmm. Of naar je vriendjes of naar de film. En dat is gewoon altijd leuk. Ook al was het slecht weer.
Ja, zeker.
Goed. Ik heb geen goed bruggetje naar het volgende onderwerp. Maar het volgende onderwerp waar ik eventjes over met jullie over wilde hebben, is over het feit dat we in Nederland binnenkort weer verkiezingen krijgen. En ik ga niet al te ver ingaan op wat de politieke achtergrond is. Maar de vraag is eigenlijk aan jullie, is het eerst van, stemmen jullie ook in Nederland? Hebben jullie geregistreerd om te stemmen?
Ja, ik deed dat wel. Nu niet meer. Toen mijn moeder nog leefde, was het makkelijk voor mij om haar te laten stemmen voor mij. Maar ik heb het dit afgelopen jaar niet gedaan. Daarvoor wel. Maar ik zou het wel weer doen, nu aan de aankomende verkiezingen. Het is gewoon eigenlijk dit keer niet van gekomen. Maar het is wel belangrijk, denk ik. Ook al woon je in het buitenland, je zit er toch eigenlijk nog steeds een beetje in. Ik bedoel, je hebt familie, vrienden, mensen die je kent, die daar toch mee bezig zijn.
Ja, ik heb in het begin gestemd. Was geregistreerd. Ik dacht dat het heel ingewikkeld zou zijn, maar dat viel eigenlijk wel mee. Je laat je eerst registreren en dan krijg je een soort stemformulier en dat kan je dan gewoon opsturen over de post. Dus het is eigenlijk vrij simpel. Ik moet toegeven dat ik op een gegeven moment, nou, allereerst waren er bepaalde verkiezingen, zoals Europese, daar had ik dan niet zoveel mee. Maar ik ben op een gegeven moment ook gestopt met landelijke verkiezingen, omdat de politiek zo versplinterd raakte. Er waren zoveel, de kamerzetels die werden over zoveel partijen verspreid, dat ik me niet meer echt herkende. En ik niet het idee had dat mijn stem nou heel veel zou uitmaken. Dus daar werd ik een beetje door ontmoedigd. Dus dat, op een gegeven moment ben ik ermee gestopt.
Ja. Nee, ik ben ook nog politiek actief. En ik zal even checken of ik geregistreerd ben. Want ze veranderen die regels wel vaak.
Oh.
Dus dat is altijd goed om eventjes te kijken. Maar de datum voor de volgende verkiezing is nog niet vastgesteld.
Nee.
Volgens mij. Dat zal waarschijnlijk in oktober zijn.
Mm-hmm.
Ik denk maar dat ze daar ook over moeten stemmen.
Ik vind het wel goed. Ik vind het wel goed dat Nederland dat toch doet als een optie. Dat je als je in het buitenland woont. Of,
ja.
Want het kan zijn dat je hier misschien 3 jaar bent of 2 jaar. Dat je in ieder geval wel de kans hebt om te stemmen voor. Als je weet, ik ga nog terug. Of je hebt familie. Dus ik vind. Want volgens mij is dat niet in ieder land dat het goed geregeld is. Voor mensen die in het buitenland wonen. Dus ik denk wel dat dat voor ons en voor Nederland wel fijn is als Nederlander. Dat je in ieder geval de kans hebt om het te doen. Dus dat vind ik eigenlijk wel goed om te weten.
Mm-hmm.
Ja, en dan als aansluitende vraag. Het is op zich wel een interessant onderwerp. Representatie, om het zo maar eens te zeggen. Je hebt gelijk. Alle landen hebben het anders geregeld. En waar ik toevallig heb ik laatst me verdiept in de situatie in Italië. Dus in Italiaanse parlement. En ik ben even vergeten hoeveel zetels hij heeft. Die hebben een aantal. En dus daar hebben ze ook een soort van districtensysteem. En een aantal vertegenwoordigers zijn gekozen vanuit het buitenland.
Oh.
Dus ze hebben de wereld opgedeeld in. Nou, moet ik even om. Ik drie of vier districten. En dus de Italianen die in Noord-Amerika wonen en volgens mij ook Zuid-Amerika, maar hou me dat even te goede. Maar zeg maar, als ik Italiaanse zou zijn, ik zou in Amerika wonen, zou ik mijn stemmen uit kunnen brengen op een vertegenwoordiger die vervolgens zitting neemt in het parlement.
Oh, oké. Okay. Is al net gewoon weer wat anders.
Zou ze dat in Engeland ook zo doen? Maar die hebben ook zo'n kiesstelsel van kiesdistricten.
Goeie vraag. Engeland weet ik niet. Ik weet toevallig dat Italië dat heeft. Ik weet ook niet of het werkt trouwens hoor. Maar omdat er zoveel Italianen wereldwijd, zeg maar, over de wereld zijn verspreid. En ze op die manier. Ik denk dat ze op die manier aan de ene kant willen de band met het land willen vasthouden. Mm-hmm. Maar ook ook heel veel mensen zijn natuurlijk van plan om ooit misschien terug te gaan om als ze zijn gepensioneerd. Of om hun kinderen daar te laten studeren. En dus ze vinden dat het belangrijk is dat je als buitenlander en niet belastingbetalende Italiaan toch een stem hebt in het parlement.
Ja. Ik denk dat het ook nog wel verschillend is tussen landen waar je dubbele nationaliteit mag hebben. En landen waar dat niet mag. Want dus het aantal Nederlanders in het buitenland zal wat kleiner zijn. Omdat als je eenmaal zoals hier het Amerikaanse staatsburgerschap aanneemt, dan in de meeste gevallen verlies je je Nederlandse nationaliteit. En dat, als dat met Italië bijvoorbeeld niet het geval is, dan heb je waarschijnlijk vrij veel mensen nog met Italiaanse nationaliteit over de grens.
Klopt. We hebben, naar schatting zijn er, het getal dat er rond doet is tussen de 700.000... en 1 miljoen stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland.
Zo.
Oh.
Dat is het. Ik heb dat bedrag, dat getal is niet moeilijk te verifiëren, maar dat is zeg maar het getal wat er rond zit. En dat is dus inclusief alle Nederlanders die zeg maar over de grens wonen in België en in Duitsland. Ja. Er zijn heel veel Nederlanders die. Dus op zich, we hebben natuurlijk geen districten systeem. We kennen ook niet het principe van de dubbele nationaliteit. We zijn al 15 jaar geleden zijn we ermee begonnen om daar zeg maar actie tegen te voeren. Mm-hmm. En nu is er zelfs een stichting Nederlanders in het buitenland die dat zeg maar continu doet. Oh. Het is begonnen onder het gedoogkabinet Wilders heel lang geleden. En toen zeg Maxime, als jij zou gaan trouwen met een Amerikaan, dan zou je zeg maar wel de dubbele nationaliteit kunnen aannemen. En dat is zeg maar, dat is een uitzondering. En mijn zoon is hier geboren, die mag ook de dubbele nationaliteit hebben omdat hij hier geboren is. Dat zijn de uitzonderingen. Maar Wilders wilde toen die uitzondering opheffen. Dus zijn we dus protest zijn we begonnen om dat te stoppen. En ook om ervoor te zorgen dat die hele wet werd afgeschaft, zodat we allemaal een dubbele nationaliteit konden aannemen.
Ik denk dat ik eerlijk gezegd er niet voor zou kiezen om Amerikaan te worden. Ik zou denk ik liever op mijn green card willen blijven. Ik weet dat het iedereen voor iedereen anders is, maar ik zou het moeilijk vinden om mijn Nederlandse nationaliteit op te geven. Kijk, als het moet, dan moet het. Ik weet niet, Martin, jij zit nu op de green card, dus misschien dat jij daar anders over denkt. Maar ik weet niet of ik het zou kunnen.
Nee, dat is, en bovendien, het geeft toch toegang, makkelijker toegang tot de Europese Unie. Zowel voor mezelf, mocht dat ooit nodig zijn, als voor mijn kinderen. Als mijn kinderen bijvoorbeeld in Europa zouden willen studeren, is dat natuurlijk een stukje makkelijker als ze ook een Nederlands paspoort hebben.
Ja, precies. Ik vind dat ook. Het is gewoon, je weet nooit wat er natuurlijk gebeurt, maar als je terug naar Europa wilt of moet of weet ik het, dan wil ik toch het liefste naar Nederland. Daar heb ik het beste voor elkaar. En dan daarna zou je dan ergens anders naartoe kunnen. Maar het is in ieder geval inderdaad wat jij zei. Je kan de Europese Unie gewoon in. Zonder of minder problemen misschien hebben. Dus daarom zou ik. En ik vind ook natuurlijk de Green Card en US Citizenship. Er is verschil. Maar het is niet zo groot dat ik zou denken, nou weet je, ik geef Nederlands op en ik ga Amerikaans worden. Ja, ik vind dat toch moeilijk. Maar ik praat ook wel met veel buitenlandse of Europese mensen. En die zeggen toch ook allemaal, nee, we willen toch ons Spaans, Frans, wat het dan ook mag zijn, houden. Gewoon voor de zekerheid. Ik ken iemand die heeft 3 nationaliteiten. Die heeft Spanje, Frankrijk en Amerika. Die zei ook, nee, ik hou het toch. Toch die andere 2 ook nog?
Nou, er is één voordeel van de groene kaart is dat je geen jurydienst hoeft te doen. Ik ben er ooit voor opgeroepen.
Ja?
En toen kon ik me beroepen op mijn permanent residency. En zeggen van dat kan ik niet doen. Dus die missen we, dacht ik niet. Maar tenminste, het lijkt mij niet echt geweldig om te doen.
Nee.
Dat is dan weer een ander onderwerp voor een andere podcast. Maar het is wel. Het is een heel interessant onderwerp. Maar daar moeten we een andere keer over hebben. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Mijn zoon heeft het 1 keer gedaan. Dat was op zich wel interessant. Maar Maxime, je zou ook niet de dubbele nationaliteit doen?
Nee, ik denk het niet. Ja, wie weet denk ik er ineens anders over een paar jaar. Ik bedoel, ik zei 2 maanden geleden ook dat ik geen huis ging kopen en hier zit ik. Dus, dat is wel wat anders natuurlijk. Maar het is moeilijk. Ik ben nog zo verbonden,
Ik zou dat wel doen. Als je de kans zou hebben om een dubbele nationaliteit, dan zou ik dat zeker doen.
Ja, dubbel inderdaad, dat is misschien toch beter.
Ik voel me toch, ik zou bijna zeggen evenveel Nederlander als Amerikaan. Alles wat ik hier allemaal mee heb gemaakt. En dat zou ik dat wel doen als ik die mogelijkheid zou hebben.
Ja.
Maar die heb ik dus niet.
Ja, dat is inderdaad ook misschien inderdaad hoe jij het zegt. Als je het allebei kan houden, dan is het eigenlijk wel prima. Mm. Maar Nederland opgeven, dat zou ik ook niet doen.
Nee, dat zou ik ook. Er zijn, kijk, de enige. mensen die het doen, die ik ken, zijn vaak mensen die zeg maar nogal vermogend zijn.
Hmm.
En het probleem is, het gaat nogmaals, het gaat, als je veel geld hebt, is dat als jij, laten we zeggen dat je een huis hebt van 10 miljoen, weet ik wel, zeg maar iets, hè, en jij zou Nederlander zijn. En jouw, even kijken, je zou, en je partner zou ook Nederlands zijn, dan erft jouw partner dus het huis, maar dan betaal je dus een erfrechtbelasting over van iets van 40%. Dus alles wat boven, zeg maar boven de belastingvrije voet is een paar honderdduizend dollar. Mm. Voor Amerikanen is dat 10, 20 miljoen, dus dat hebben geen probleem. Maar voor als buitenlander, als je veel vermogen hebt en je, en het geld wordt, en er is een situatie waarin je geld erft voor je kinderen of je partner, dan betaal je dus opeens een enorme sloot belasting. Dus heel veel mensen die ouder zijn en besluiten in Amerika te blijven, die zullen naturaliseren allemaal, omdat het gewoon in die situatie veel voordeel oplevert.
Ja. Ja, ik weet niet, ja, de gemiddelde persoon denk ik. Ik denk niet dat ze allemaal 10 miljoen. Het zou leuk zijn.
Nee, maar dat begrijp ik al. Maar het is meer zo van. Het is meer. Om even aan te geven. Ik weet niet precies hoe die bedragen aan mijn hoofd. Hoe die bedragen precies liggen. Maar je moet ook niet vergeten dat je tegenwoordig. Als je een huis hebt en je hebt een pensioen gebouwd. En je bent met een partner. Dat gaat allemaal vrij snel.
Mm-hmm.
En je moet, ja, het is wel helemaal morbide om over de dood te praten, maar dus je weet maar nooit wat er gebeurt. Maar je moet er wel over nadenken, over dat soort dingen, weet je wel. Oké, wat zijn de verschillen voor mij als groene kaarthouder en wat zou de situatie zijn als ik Amerikaan ben?
Ja, ik denk sowieso dat wij altijd, of tenminste, ik spreek voor mezelf, dat je altijd wel een beetje aan het afwegen bent van... Is dit nou beter? Ik weet niet, met visums en bepaalde andere dingen. Dat je toch altijd daarmee bezig bent met de toekomst. Hoe dat er dan uit zou zien als Nederlander in het buitenland. Dus ik denk dat dat altijd wel iets is wat bij ons toch altijd in het achterhoofd zit.
Precies. Het is een... maar goed. En voor de rest... en dan ook... Dat vond ik ook wel grappig. Dat als jij dus, dat wist ik pas later, moet ik eerlijk zeggen. Dat als je een green card hebt, ben je ook oproepbaar voor de militaire dienst. In het land.
Ja, ja.
Je dienstplichtig, ja.
Oh, wow. Dat wist ik.
Als ze opnieuw de hoe heet het, de draft zouden invoeren.
Nou, Martin, als je volgende week er niet bent, dan weten we waar je staat. Waar we moeten kijken.
Ja, bedankt voor het compliment. Maar ik ben er namelijk te oud voor.
Ja, dat is nou jammer.
Dat vind ik wel aardig van je. Ja, maar mijn kinderen zouden wel, want mijn oudste is nu 17, dus die komt natuurlijk in die, in die leeftijd terecht.
Nou ja, mijn kinderen ook. En ik vond het doodeng, want op een gegeven moment had je wel een... maar toen al die oorlogen aan de gang waren, werd er wel over gesproken om het weer opnieuw in te voeren. Dan moet je toch denken, moet je toch niet aan denken om je kind in een, weet je wel, in een oorlogssituatie
te hebben. Sommigen die vinden het natuurlijk wel wat. Ik zou ook niet... laat de green card dan maar nog even wachten. Voor mij in ieder geval.
Nee, klopt.
Nee, toch heb ik hem wel liever. Die green card. Hopelijk volgend jaar komt hij eraan.
Juist, die onderweg.
Heeft u nog iets?
Nee, ik zit H1B nog steeds.
Ah, maar hebt u wel aangevraagd?
Ja, aangevraagd en nu zit je weg. Wachten, het is altijd leuk in Amerika. Wachten.
Heb je al je fingerprinten gedaan? Al
nee,
je
ik moet eerst... Nu zit de eerste fase, zeg maar, het recruiting. Ja, dit is een heel detailleerd verhaal, maar het recruiting is nu over en daar wachten we nu op en dan gaan we weer verder. Maar ja, het duurt 2 tot 3 jaar. We zijn vorig jaar begonnen, dus we zullen zien. Maar ik hoop volgend jaar dat het goed nieuws is. Dus.
Zeker, nu is het langzaam. Oké, goed. Ik wil afsluiten. Ja. Half uur is voorbij. Tenzij jullie nog iets dringends moeten kwijt willen.
Nee hoor.
Toch maar iets aanschaffen dan... met dat huis wat eraan komt. Zou toch leuk zijn?
Je hebt zeker een fiets nodig, ja, absoluut. Dat is ook al, ik heb mijn fiets gewoon voor de deur staan. Gewoon voor de,
leuk.
Voor de vorm. Het zit helemaal onder de, hoe heet het? De pollen. Plant, booms, wat is het? Boomzaden.
Mm-hmm.
Maar ik, af en toe dan pak ik hem wel eens. Maar ik doe, maar meestal, als ik naar de boot ga, dan fiets ik daar gewoon een beetje rond. Want ik vind, hier, wat ik zei, het is hier ook veel te link. En iedereen rijdt met een telefoon echt in, letterlijk in het gezicht.
Oh, dat moeten we niet hebben.
Dus, goed.
Oké.
Volgende week. Okay.
Doei.
Hey, tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Like ons op Spotify of op iTunes of op welke andere podcastleverancier je ook gebruikt. En volg ons op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Deze podcast wordt geproduceerd en geregisseerd door Gerard van Wilgen. De muziek is geschreven en gespeeld door Jochem van Dijk.